Goedemorgen. We willen deze morgen verder gaan in de eerste brief aan Timotheus. Een aantal weken geleden mochten we daar een start in maken. En terwijl u het eerste hoofdstuk van die eerste brief opzoekt, maak ik van de gelegenheid gebruik om even samen te vatten waar we het de vorige keer eigenlijk over gehad hebben, wat we toen gezien hebben. En daarin hebben we gezien dat Paulus in de brief aan Timotheus eigenlijk Timotheus aanspoort, Timotheus oproept, herinnert aan de taak die hij heeft. Namelijk om in Efeze achter te blijven en te strijden tegen dwaalleer, tegen dwaalleraars. En nou, daarmee introduceerde Paulus eigenlijk ook direct het thema voor de hele Timotheusbrief. Die zou je grofweg kunnen ophangen aan twee kampen. Je hebt het kamp van de dwaalleer, van de dwaaleraars. Nou, daar wordt dan over gezegd, in de eerste plaats overduidelijk dat ze een andere leer onderwijzen. Maar er wordt ook over gezegd dat ze zich bezighouden met verzinsels, eindeloze geslachtsregisters. En misschien wel het belangrijkste, dat de vrucht van die dwaalleer, waar leidt dat nou toe als je daarmee bezighoudt, is twist. Dat is wat Paulus hierover zegt. En twist is dus de vrucht van de dwaalleer, zou je het kunnen zeggen. En daartegenover staat het andere kamp, namelijk het kamp van de gezonde leer. En de gezonde leer, dat is dan het evangelie. Dat Paulus is toevertrouwd en dat Paulus ook aan Timotheus heeft toevertrouwd. Om daarvoor te strijden. Te strijden tegen die dwaalleer en voor die gezonde leer. En die gezonde leer, dat is een betrouwbaar woord. Dat is een zinsnede die je in de Timotheusbrieven vaker tegenkomt. Dit is een betrouwbaar woord in alle aanneming waard. En dat staat dan tegenover die dwaalleraar die dus een onbetrouwbaar woord hadden. En waar leidt dan die gezonde leer toe? Nou, dat is godsvrucht. Ook een woord wat in het bijzonder in de Timotheusbrieven en in de pastorale brieven naar voren komt. Godsvrucht. Dus dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het gevolg van het evangelie. De vrucht die het evangelie draagt in je leven. En grofweg, die twee kampen worden besproken in de Timotheusbrieven. En het grootste deel, vanaf hoofdstuk 2 tot hoofdstuk 6, behandelt Paulus eigenlijk, hoe ziet die godsvrucht er nou uit? In het bijzonder in het leven van een gemeente, maar ook in hoofdstuk 4 in het leven van Timotheus zelf. Hoe ziet het er nou uit als je leven veranderd is door het evangelie en naar welke vrucht gaat dat dan dragen? Denk dan aan wat we de vorige keer ook gezien hebben. Het einddoel nu van het gebod is liefde. Dat voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en ongeveins geloof. Dat zijn allemaal termen, allemaal eigenschappen die bij dat kamp van die gezonde leren horen. Maar goed, vanmorgen zijn we in het eerste hoofdstuk. En in het eerste hoofdstuk staat dan nog meer in het teken van die oproep aan Timotheus om te strijden tegen de dwaalleer. En zo zijn we deze morgen aangekomen bij de versen 12 tot en met 20. En die gaan als volgt, waarin Paulus zegt, en ik dank hem, vers 12, die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, namelijk dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En dan pakt hij in vers 18 eigenlijk de draad weer op, waar hij in die eerste paar versen, in vers 3 tot 7 gebleven was, met die oproep. Dit gebod leg ik u op. En dat gebod is dan die oproep om tegen die dwaalleraars te strijden. Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheus, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Goed, die laatste drie versen, daar valt een hele hoop over te zeggen. Daar gaan we niet aan toekomen deze morgen, maar voor nu volstaat even om te zeggen dat teruggrijpt op die eerste paar versen, waar Paulus eigenlijk die taak van Timotheus doorgeeft. Timotheus, die twee kampen, strijd tegen de dwaalleer, strijd voor de gezonde leer. En het is een strijd, hè? Strijd de goede strijd, zegt hij. Maar goed, zoals gezegd, wij richten ons deze morgen op de versen 12 tot 17. En misschien als je die nu zo even snel leest, dan denk je, hé, dat is een soort zijspoor. Vers 17 eindigt dan als een soort einde. En dan pakt hij in vers 18 weer een ander draadje op, lijkt het. Terwijl als we er dieper ingaan, dan blijkt eigenlijk dat Paulus dit gedeelte heel mooi verweeft in die hoofdlijn. Van die boodschap die hij over wil brengen aan Timotheus. Dus als we gaan kijken naar de context, dan zien we eigenlijk dat deze verse, vers 12 tot 17, meerdere doelen dient. In de eerste plaats was Paulus bezig, vanaf vers 8, vers 9, was hij eigenlijk bezig om de dwaaleraars te corrigeren op de wet. De dwaaleraars zeiden, de wet is voor de gelovigen. Dus als gelovige, als je Gods volk wil zijn, dan moet je heel goed aan de wet houden. Hier zijn de regels, hou je er goed aan. En dan ontvang je Gods gunst. En Paulus zegt, nee, niet, de wet is niet primair bedoeld voor de rechtvaardigen, voor de gelovigen. Maar de wet is primair bedoeld voor de ongelovigen, voor de goddelozen. Want, zegt Paulus, de wet is een soort diagnose, hè, hebben we de vorige keer over gehad. De wet laat zien wat er mis is. De wet laat zien dat je door en door zondig bent, dat je redding nodig hebt. Maar, ja, zoals een diagnose ook vaak niet het medicijn is, is ook nu de wet niet het medicijn. Als je op zoek bent naar die oplossing van, ik ben door en door slecht, ik hou me niet aan de standaard die God oplegt. Als je tot dat besef komt, dan moet je niet bij de wet zijn als je op zoek bent naar de oplossing. Maar dan moet je bij de genade zijn. En in deze verse vertelt Paulus eigenlijk, nee, niet, de wet is niet het evangelie is er niet één op basis van verdiensten. Op basis van als je maar goed je best doet. Maar het evangelie is op basis van genade. En uit dit gedeelte springt overduidelijk wat die genade inhoudt. En daar gaan we ook naar kijken zo. In de tweede plaats, eigenlijk een tweede doel met dit gedeelte, is dat Paulus, zoals hij de hele brief gebruikt, aan Timotheus. Om Timotheus te bemoedigen, om Timotheus aan te sporen. Zo ook, hier begint hij al met die eerste versje dat hij zegt, ik dank hem die mij kracht gegeven heeft. Paulus die geeft hele duidelijke taken, hele duidelijke, ja, heel vaak gebiedende wijs in deze hele brief. Maar eigenlijk laat hij hier zien, in dit gedeelte, dat het evangelie dat hem is toevertrouwd, de taak die hij heeft gekregen van de Heer Jezus om het evangelie te verspreiden, dat hij dat niet op eigen kracht hoeft te doen. En zo ook spreekt dit gedeelte, dat moet een bemoediging zijn geweest voor Timotheus om te weten, oh ja, maar er is niks aan Paulus wat hem geschikt maakt of trouw maakt, hè, maar ook Paulus haalt zijn kracht uit de bediening. En God zegt eigenlijk, Paulus zegt eigenlijk, God staat achter mij in de bediening die ik doe. Want het is niet mijn eigen kracht waarom Christus mij een plaats gegeven heeft. En in de derde plaats zie je dat het hart van Paulus eigenlijk zo vol is van het evangelie. Dat hij elke gelegenheid gebruikt om dat evangelie te laten schitteren. En ik denk dat dit gedeelte, in het bijzonder in de Bijbel, een van de duidelijkste, helderste uitleggen is van het evangelie. Wat houdt het evangelie? Wat is genade? Wat is barmhartigheid? Waarvoor is Christus Jezus gekomen? Dat springt hier echt uit. Goed, laten we dan eens gaan kijken. Vers 12. Wat zegt hij eigenlijk? Ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Paulus neemt ons eigenlijk mee naar een soort hemelse vergadering, als het ware. Zo zou je het kunnen zien. Als een soort hemelse vergadering zegt, ja, God, die had een helsplan, die heeft een helsplan om de wereld te redden. Al vanaf Genesis, bij de zondeval, doet God al belofte van, ik ga redding brengen. En Paulus neemt ons als het ware mee uit een soort hemelse vergadering, waar dan besproken wordt dat God zegt, ja, ik ga mijn mensen gebruiken om mijn helsplan op aarde uitwerking te geven. En nadat Christus is opgestaan, dan breekt er een nieuwe fase aan dat het evangelie verspreid moet gaan worden over de uiteinden van de aarde. Het Oude Testament richt zich primair op Israël. Maar nu is dan, en daar leven wij nog steeds in die fase dat het evangelie verspreid moet worden. En God zegt, ik ga daar mensen voor gebruiken. En ik ga iemand kiezen die echt een gigantische eerste stap gaat maken om dat evangelie onder de heidenen te verspreiden. Die veel vrucht voor mij zal dragen. Die een groot apostel zal zijn. En aan het eind van de vergadering blijkt dat Paulus, Saulus, die persoon is die, waarvan besloten is dat hij dat moet worden. Zo zou je het kunnen zeggen. En de vraag die boven dit gedeelte hangt, waar Paulus op ingaat, is hoe kan dat? Hoe komt God bij mij uit, mij, de voornaamste van de zondaars, om mij te redden, om mij mijn leven totaal te bekeren en dat uiteindelijk ik een van de grote apostelen ga zijn, waar duizenden jaren later nog steeds over gesproken wordt, die veel vrucht heeft gedragen voor God. Dat is eigenlijk de centrale vraag waar we deze morgen over willen hebben. Waar Paulus wat Paulus naar voren brengt als dit is raar. Dit vraagt onze aandacht. Hoe kan het zijn dat God mij trouw heeft geacht? Het staat er wel, hè? En God heeft mij trouw geacht. En waar zat die trouw dan in? Nou, in de eerste plaats zat het niet in Paulus' kracht. Want Paulus dankt dat Christus hem kracht heeft gegeven. En in de tweede plaats zat het niet in Paulus' kwalificaties. Vers 13 zegt Paulus, mij, uitgerekend mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. En om daar iets meer context aan te geven, gaan we even Galaten 1 erbij pakken. Je mag het opzoeken. Daarin vertelt Paulus namelijk iets meer over zijn vroegere leven en wat dat dan inhield, die godslasteraar, vervolger, verdrukker. In Galaten 1 vanaf vers 11. En daar zegt Paulus tegen de gemeente in Galatië: maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is niet naar de mens is. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Nou, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Het is niet zijn idee, maar het evangelie is hem toevertrouwd. U hebt immers gehoord, vers 13, van mijn levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdsgenoten onder mijn volk. Omdat ik een nog grotere ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd, en geroepen door zijn genade behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. En dan ging, toen Paulus die roeping kreeg, ging hij niet meteen aan de slag, maar ging hij eerst naar Jeruzalem om dat ook bevestigd te krijgen van de apostelen. Maar waar het even om gaat is dat Paulus zegt, ik was iemand die eigenlijk alles aan deed om de gemeente van God te verwoesten. Uitermate fel te vervolgen. Ik was een grotere ijveraar. Ik deed echt alles wat in me zat, deed ik om die gemeente, om de weg, zoals het dan in handelingen wordt genoemd, om die tegen te werken. Om eigenlijk, eigenlijk stond ik achteraan de rij. Als we weer teruggaan naar de Timotheus tekst, eigenlijk stond ik achteraan de rij mensen die mogelijk in aanmerking zouden komen voor zo'n plaats in de bediening. Zou je zeggen, menselijke wijze gesproken. En we lazen ook zelfs dat God Paulus vanaf de schoot van zijn moeder had afgezonderd. Nou, uit al deze dingen wordt één ding duidelijk. En dat is, het was niet Paulus' verdienste die maakte dat Paulus trouw geacht werd om de bediening te doen. Dat maakte dat God Paulus uitkoos om zijn genade aan te bewijzen. Integendeel. Een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker. Je moet je voorstellen dat, stel de oudsten van deze gemeente in hun wens om naar een vaste voorganger, zouden op een gegeven moment een kandidaat op het oog hebben en daar een gesprek mee aangaan. Vertel eens, we zijn op zoek naar een herder, een leraar voor onze gemeente die onze gemeente zou kunnen leiden. Vertel eens wat over jezelf. En die kandidaat zou zich typeren met, Nou, ik zou mezelf omschrijven als een godslasteraar. Ook wel verdrukker toch wel. En vervolger van de gemeente van Christus. Nou, ik zou ergens wel benieuwd zijn hoe de ouders zouden reageren, maar je voelt aan dat dat gesprek is kort. Dat zijn niet de eigenschappen die je wil horen als het gaat om iemand die een bediening, zo'n bediening krijgt. Zo iemand zou je niet trouw achten. Zo iemand zou je geen plaats in de bediening geven. En terecht in dit geval. Maar dat is eigenlijk de schuring, het probleem wat Paulus naar voren brengt. Van, ik stond echt achteraan die rij. Ik ben echt de voornaamste van de zondaars. Hoe kan het dan dat God mij uitkoos? Het antwoord daarvan, dat gaan we zo meteen vinden in vers 16. Daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen. Tot een voorbeeld voor hen, die later in hem zouden geloven tot eeuwig leven. Met andere woorden, God stelde er juist een eer in om mij, barmhartigheid aan mij te bewijzen. Zodat ieder zou weten, als het aan Paulus kan, dan kan het aan mij ook. Maar voordat we echt aan het antwoord toekomen, moeten we nog een aantal, even een pittig vers door. Vers 13 namelijk, daar staan wat interessante dingen. Het tweede gedeelte van vers 13 staat, maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb in ongeloof. Wacht even, zegt Paulus hier nou eigenlijk, ja, ik was een godslasteraar, een verdrukker, een vervolger, maar ja, ik deed het in onwetendheid. Dus het viel eigenlijk wel mee met me. Dus het is wel logisch dat God dus aan mij barmhartigheid bewees. Zou dat dan het antwoord zijn op die vragen die hij stelde? Maar ja, we kunnen, zoals vers 16 zegt, en het hele stuk gebruikt Paulus eigenlijk een argument dat hij de voornaamste is van de zondaars. Dus alleen daarom al kan het niet zo zijn dat Paulus hier zegt, het viel wel mee met mij. Want dat zou zijn hele punt doorbreken. Zijn hele punt is, het viel niet mee met mij. Ik was niet de persoon die hier voor een aanmerking zou komen. Ik ben de voornaamste van de zondaars. Maar wat bedoelt hij dan wel? En als ik dat dan lees, dan wil ik daarin duiken. En ik hoop dat als u in uw eigen Bijbelstudie een vers leest, dat u denkt, hè, wat bedoelt hier nou? Wat staat hier nou? Dat u erin duikt. En als we dan wat verder kijken naar wat hier staat, dan is eigenlijk de kern van deze zin, is dat Paulus het deed in ongeloof. Hier staat bij ons in onwetendheid in ongeloof, maar als je wat meer in oude bewoordingen zou zeggen, staat er, omdat ik het gedaan heb, onwetende in ongeloof. Dus het punt is dat Paulus iets deed in ongeloof. En nou ja, als je het Nieuwe Testament eens naslaat op iets doen in ongeloof, dat is eigenlijk altijd een zonde die wordt toegerekend. Het volk Israël kon, het land Canaan kon Gods rust niet binnengaan vanwege hun ongeloof. Of de Heer Jezus kon weinig wonderen doen in dat gebied vanwege het ongeloof. Denk bijvoorbeeld aan die stad waar Jezus een legioen aan demonen in varkens laat trekken en die storten van de heuvel af en dan komt het volk naar buiten. Die zegt, gaat u alstublieft naar een andere stad. Hier moeten we niks van weten. In ongeloof. En dan zegt Paulus eigenlijk, er is blijkbaar een soort verschil tussen iets doen wetende in ongeloof en iets doen onwetende in ongeloof. En het zou goed kunnen dat hij hiermee ook weer doelt op die dwaalleraars waar hij tegen heeft. Die dwaalleraars die zeiden dat ze christen waren. Zeiden dat ze wilden wel leraars van de wet zijn. Dat waren mensen binnen de gemeente. Of die zich in ieder geval voordeden als godvruchtige mensen, als christenen. Die wisten van wat het evangelie inhield. En toch daarvan afweken. En bewust een andere leer onderwezen. En daarmee mensen meenamen. Zou kunnen. Ook blijft ergens een vraag, hè, van Paulus die zo gebrand was in zijn oude leven om die christenen, om dat volk van God te bestrijden. Die moet toch op een bepaalde manier iets geweten hebben van het evangelie, iets geweten hebben van wat die weg inhield, wat die christenen, waar die in geloofde, wat die bezielde. Hij stond tenslotte ook bij de dood van Stefanus, waar Stefanus toch een behoorlijk evangelische preek hield tijdens zijn dood. Daar heeft hij bij gestaan. Dus wat dat onwetende precies inhoudt, is, ga ik vanmorgen geen definitief antwoord op geven. Maar wat we wel kunnen zeggen zijn denk ik twee dingen. In eerste plaats bedoelt Paulus hier niet dat een zonde in onwetendheid, dat allemaal meevalt. Dat niet echt aan te rekenen valt. Hij moedigt zondigen in onwetendheid zeker niet aan. Wat wel op een of andere manier zo lijkt te zijn als je die tekst zo leest, is dat misschien onwetendheid meer ruimte biedt voor Gods barmhartigheid dan zonde die wetend gedaan worden, die willens en wetens gedaan worden. Ik ga het antwoord niet geven, maar ik wil de vraag wel stellen. Zou het zo kunnen zijn dat hij hier bedoelt dat die drugsverslaafde, wiens leven op alle kanten niet lijkt op wat wij voorstaan in de gemeente, hè? Maar die gebroken is door de zonde en de schuld waar hij in zit, zou het kunnen dat daar meer ruimte voor barmhartigheid is dan diegene die jaar in jaar uit in de kerk zit, maar ten diepste eigenlijk denkt van nou, ja, dat evangelie, dat is niet voor mij. Of dat, als het puntje bij paaltje komt, geloof ik daar niet zo in. Of het gaat eigenlijk best wel goed met me. Heb ik Jezus wel nodig? Ik denk dat er meerdere gedeelten in de Bijbel staan die best wel een pittige verwijzing zijn naar, denk niet dat je vooraan staat. Omdat je leven misschien op orde lijkt te hebben. Goed, misschien is iets om in het achterhoofd te houden. We gaan door naar vers 14. Waarin Paulus zegt, de genade van onze Here is echter zeer overvloedig geweest. En wat hier op moet vallen, is dat hij in vers 13 spreekt over barmhartigheid. En in vers 14 over genade. En dat zijn wel twee andere woorden. En daar moeten we het wel over hebben. Want als ik denk aan genade, zoals het woord genade, zo is me dat aangeleerd, zo heb ik dat altijd ervaren. Als iemand dan zei, ja, maar Gods genade, dan dacht ik Gods vergeving. Dat is Gods genade toch? Als iemand een getuigenis hield over hoe hij Gods genade gevonden had, dan dacht ik, oh ja, God heeft hem vergeven voor de schuld, voor de zonde. Maar dat woord wat ik dan eigenlijk bedoel is barmhartigheid. Dat is het woord wat ook in vers 13 gebruikt wordt. Dat woord genade, dat heeft toch een andere lading. Die wel heel belangrijk is voor het begrijpen van het evangelie. En nou, velen van jullie zullen misschien de vergelijking kennen, hè, tussen die Engelse woorden mercy en grace. Tussen wat wij dan vertalen als barmhartigheid en genade. Barmhartigheid, mercy, dat is dat je niet krijgt wat je wel verdient. Je hebt schuld, je verdient de doodstraf, je verdient de straf op de zonde. Maar God zegt, ik geef het je toch niet, ook al heb je het wel verdiend. En genade daartegenover, grace, is dat je wel krijgt wat je niet verdient. Misschien denkt u, ja, die vergelijking die ken ik wel. Maar het valt me op, en dat ook in de eerste plaats in mijn eigen leven, dat ik het wel vaak door de war haal. En ik denk dat dat ergens herkenbaar is, want ik zie het ook wel om me heen. Dat toch veel christenen lijken te leven in een soort oud-testamentische manier van barmhartigheid. God, het gaat allemaal mis in mijn leven. Ik heb u nodig voor vergeving. En dan ga ik zondags weer naar de kerk en dan hoor ik weer Gods boodschap van genade, van vergeving. En dan ben ik weer vergeven, dan ben ik weer vrij en dan kan ik het weer opnieuw proberen. Dan kan ik weer opnieuw proberen om mijn best te doen. En dan gaat het ongetwijfeld nog een keer mis, maar dan heb ik volgende week zondag weer en dan kan ik het weer horen. Dat er weer genade is en weer vergeving. En dat is op zich mooi en er zit ook heel veel in. Alleen als dat alles is, dan is dat niet het evangelie. Want zo werkt het in het Oude Testament. Dan werden de zonden gedaan en dan werd er geofferd. En dan nam dat offer als het ware de zondenschuld met zich mee weg. Maar zegt de Hebreeënbrief, dan moest keer op keer weer opnieuw geofferd worden. Want ja, de zonden bleven maar. Dus er moest ook opnieuw geofferd worden. Er was geen kracht om daadwerkelijk te veranderen. En je moest maar weer opnieuw proberen. En hier is de genade hier. Is dat je dus krijgt wat je niet verdient. Je zonde is weggedaan, barmhartigheid. Maar je krijgt ook veel meer. Je krijgt in geloof en liefde, staat er in vers 14. Zeer overvloedig met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Paulus' leven was niet alleen toen hij onderweg was naar Damascus en dat Christus aan hem verscheen. Zei Christus niet, Ik heb je vergeven voor het verwoesten van de gemeente. That's it. Maar Christus gaf hem een totaal nieuw leven, een totaal nieuwe roeping. En vervulde hem met de Heilige Geest om dat totale getransformeerde leven te leven. En God wil in zijn genade wil die bekrachtigen. Je zou het zo kunnen zeggen dat barmhartigheid opent permanent de deur naar Gods troonzaal. Daar waar genade te krijgen is om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Echt wel een verschil. En ik hoop dat u begrijpt en deze morgen zult zien dat het evangelie meer is dan alleen een boodschap van vergeving. Ja, vergeving is een groot deel van die boodschap. Namelijk dat wij als schuldige mensen vergeven mogen zijn. Maar dat gaat verder dan dat. De genade is overvloedig. En dan komt hij bij vers 15. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Namelijk. En als je alles vergeet deze morgen, onthoud dan dit. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. Van wie ik de voornaamste ben. Nou, helderder dan dit kan je het niet krijgen. Als het evangelie willen horen, dan is dit het evangelie. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. Dat is het hart van God. Dat is waar God een eer instelt. Dat is waar God voor gekomen is. Waarvoor Christus Jezus naar de wereld is afgedaald. Dat is het doel. Om te zoeken wat verloren is en dat zalig te maken. En we hebben het al zo vaak gehoord. De meeste van ons zullen het zo vaak gehoord hebben. En misschien denk je, zondaars. Ja, dat zijn we allemaal. En Christus kwam voor ons. Maar die categorie zondaars, we gaan twee groepen eigenlijk behandelen die niet in die categorie zondaars vallen. Je zou zeggen zondaars, dat zijn we toch allemaal? Christus is toch voor iedereen gekomen? Maar toch zijn er denk ik twee categorieën waar Paulus ook specifiek op doelt. Die zichzelf als het ware buiten die categorie zondaars plaatsen. En in die eerste categorie, dat is de categorie mensen die zegt, ja, maar ik ben te zondig. Wat ik allemaal gedaan heb, dat evangelie is hartstikke mooi voor mijn buurman of voor die persoon. Maar als mensen echt zouden weten wat er in mij zit, als God echt zou zien wat ik heb uitgespookt in mijn leven, of wat ik nog steeds uitspook. En ik heb het misschien geprobeerd om te veranderen, maar dat lukt niet. En de zwartheid heeft me verbijsterd hoeveel zwartheid er in mijn hart zit. Het kan niet zo zijn dat dit voor mij is, dat God mij wit wil maken. En die plaatst zichzelf daardoor buiten dit woord. En als dit vers dan gelezen wordt, als het evangelie dan verkondigd wordt, dan komt het niet binnen. Want dan zeggen ze, nee, dat is niet voor mij. Maar dan is uitgerekend dit stuk. Dan is dit stuk bij uitstek het gedeelte waarin Paulus zegt, hoeveel christenen heb jij vermoord? Hij vraagt jezelf eens af, hoeveel executies van christenen heb jij gestaan goedkeurend? Hoe vaak heb jij erbij geholpen? Hoe ijverig heb jij het volk van God, de christenen, echt vervolgd om het te verwoesten? Paulus zegt, wat je gedaan hebt, en ook ik deze morgen, ik weet het niet wat je gedaan hebt. Maar één ding is zeker, je haalt het niet bij wat Paulus gedaan heeft. En toch zegt Paulus, zelfs aan mij, juist aan mij, is de genade overvloed meer dan nodig geweest. Meer dan nodig om mijn zonde te dekken is de genade geweest. Is die barmhartigheid geweest. En Paulus zegt, dat is precies waarom God mij heeft uitgekozen. Om jullie te laten weten, om jou te laten weten. Als je denkt, het kan niet voor mij zijn. Om jou dan te laten weten, wel, het is wel voor jou. Je kunt niet meer zondigen dan dat het kruis van Christus kan dragen. En dat is eigenlijk namelijk wat je zegt. Als je zegt, ik ben te zondig, dan zeg je, ja, dat offer van Christus is gewoon niet groot genoeg geweest. Hij heeft zijn best gedaan, maar het haalt het niet bij mijn zonde. En dat is pertinent onwaar. En de Bijbel is er klaar helder over. Dat er geen zonde groter is dan wat Christus gedaan heeft. Als God Paulus kan redden, kan hij jou ook redden. Kan hij jou ook veranderen. Kan hij ook door patronen breken waar jij al jaren mee worstelt. Maar dat is de eerste categorie. En de tweede categorie is misschien nog wel gevaarlijker. Die tweede categorie van mensen die zichzelf buiten die zondaars plaatsen. Dat is een categorie waar Jezus het zelf ook al over had. Jezus sprak in zijn dienstwerk op aarde die bekende woorden. Wie gezond zijn hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn. En Matthäus 9. Zegt Jezus, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen. Maar zondaars. Dus Heer Jezus maakt hier al onderscheid tussen de groep zondaars en de groep rechtvaardigen. Maar laten we helder zijn. Dat gaat niet om rechtvaardigen zoals we misschien elders in de Bijbel lezen. Dit gaat niet over rechtvaardigen die daadwerkelijk rechtvaardig zijn bij God. Maar dit gaat over mensen die zelf denken gezond te zijn. Die zelf denken rechtvaardig te zijn. Die zelf denken, ja, ik kan me wel voorstellen dat God met mij van doen wil hebben. Ik doe het toch best netjes, zou je zeggen. Ik hou me aan de regeltjes. En, nou ja, Christus zei dit over de fariseeën in zijn tijd. Die fariseeën die snapten het namelijk niet. Die konden zich niet voorstellen dat als de Messias zou komen na al die jaren, dat als God zelf definitief zou uitreiken naar zijn volk, dat hij dan zou gaan eten met zondaars, met tollenaars, met prostituees, met verschrikkelijke mensen, zou je zeggen. Want ja, als er een groep mensen in Gods gunst zou staan, dan zijn wij dat toch, dachten ze. Wij doen toch hartstikke ons best. Gods hart gaat toch primair uit naar mensen die hun best doen. Die het voor elkaar hebben. Nog steeds zijn er in de 20e, 21e eeuw best wel veel fariseeën die dit niet snappen. En laten we het niet buiten onszelf plaatsen, ook in mijn hart. Komen er gedachten voor die Jezus waarschuwt zijn discipelen voor het zuurdeeg van de fariseeën. Zeg, pas op voor het zuurdeeg, voor de leer van de fariseeën, die gedachten van de fariseeën. Die geloven met eigen verdiensten. En ook in mijn hart. En u mag het ook aan uw hart leggen deze morgen. Komen misschien dat soort gedachten voor. En ik verbaas me dat als ik lees over wat Christus zei over de fariseeën, dat zijn echt gruwelijke dingen. Sla Matthäus 23 er eens op na. Een aantal dingen die de Heer Jezus zegt over de fariseeën. Ze zijn kinderen van de hel. Dat is niet iets wat je wil horen van de Heer Jezus over je. Ze zijn kinderen van de duivel, Johannes 8. Ze zijn blind, het zijn slangen, andere gebroed. Ze zullen veroordeeld worden tot de hel, Matthäus 23. En de fariseeën hebben ook uiteindelijk Jezus vermoord. En toch, en ik heb me daar oprecht over verbaasd, hoeveel ruimte er eigenlijk wordt gelaten voor ditzelfde gedrag, voor ditzelfde zuurdeeg in ons christelijk leven. Hoe vaak we het hebben over zonde en zondaars en verschrikkelijk, maar dat er soms best weinig aandacht kan zijn aan het zuurdeeg van de fariseeën, terwijl dit is wat Christus erover zei. En denk bijvoorbeeld aan die gedachte dat Gods hart primair uitgaat naar mensen die het goed voor elkaar hebben, die hun best doen, wiens leven er goed uitziet. God zal toch blij zijn met hun. En soms kunnen we jaloers worden. Ja, nee, met mij zal God niet blij zijn, maar met hem wel. Dat is niet het evangelie. Of jezelf straffen omdat je een keer geen stille tijd hebt gehouden en gedacht, oh, nu moet ik eerst even weg van God en eerst mijn stille tijd weer op orde krijgen en dan ben ik weer goed genoeg om misschien naar God te kunnen, om weer in gebed te kunnen. Het is volgens mij een gedachte die best wel veel voorkomt. Andere kant, trots zijn als het goed gaat. Ergens toch een soort diepe trots hebben, dat als je het echt zou vragen, dat je zou zeggen, ja, als ik echt in mijn hart kijk, ten diepste denk ik dat ik best een goed mens ben. Dat ik eigenlijk beter ben dan veel mensen in mijn omgeving. Dat als er meer mensen zouden zijn zoals ik, dan zou de wereld een betere plek zijn. Ja, ten diepste denk ik toch wel echt dat ik een beetje beter ben dan die mensen een paar huizen verderop. Of die mensen die je op tv ziet. Zuurdeeg van de fariseeën die echt een blokkade opwerken om het evangelie te begrijpen. Om te begrijpen, nee, het evangelie is niet voor mensen die denken rechtvaardig te zijn. Het evangelie, Christus Jezus is gekomen voor hen om zondaars zalig te maken. Voor hen die zeggen, die zich op de borst slaan en zeggen, Heer, wees mijn zondaar genadig. Het is zo verleidelijk om, ja, je zou het misschien niet hardop zeggen, maar om te toch ergens te denken: God, dank u wel dat ik niet ben zoals die zondaars, hè, wat die fariseer bad. Het staat in de weg om te begrijpen dat jij geen haar beter bent. En Paulus zegt het ook: God kwam om mij te redden. En ik had het echt verprutst. En God komt ook om alle zondaars zalig te maken. Hij wil alle zondaars zalig maken. Maar daarvoor moet je wel beseffen dat je redding nodig hebt. Dat je zondig bent. Daarvoor moet je wel beseffen dat je niet jezelf kan opwerken. En dit is ook precies wat het christendom apart zet. En dit is ook precies waarom je weet dat het christendom niet iets is wat bedacht is door mensen. He, wat Paulus zei, ik heb het niet zelf bedacht, ik heb het ontvangen van God. Want als mensen zelf een evangelie zouden bedenken, als mensen zelf een religie bedenken, nou, je kijkt naar de religies die er zijn in de wereld, dan heeft dat altijd iets te maken met hoe beter je je best doet, hoe hoger je staat op de geestelijke ladder. Als jij geestelijk het goed wil doen, hier heb je een lijst met regels die je moet volgen. Op een of andere manier zouden wij mensen het gewoon niet kunnen bedenken om te zeggen: de weg naar beneden is de weg omhoog. Hoe meer je je beseft hoe zondig je bent, hoe meer ruimte er komt voor Gods barmhartigheid. Romeinen 5 zegt Paulus: waar de zonde is toegenomen, daar, precies daar, is de genade meer dan overvloedig geweest. Hoe meer je je beseft dat jij in die categorie valt van Heer, er zit zoveel zwartheid in mijn hart. Hoe meer ruimte er is voor God om, voor zijn barmhartigheid. En dat is, als je God nog niet kent, dan is dat voor het eerst om te zeggen: Heer, red mij. Ik geloof, Heer, dat u voor mij gekomen bent. En het is ook opnieuw. Want als je eenmaal vrijgemaakt bent, als God heeft gezegd: al die zonde, al die schuld, die heb ik weggedaan. Niet alleen wat je in het verleden hebt gedaan en dat je volgende week weer een nieuw portie komt halen. Maar God zegt: alles, ook wat je genoemd. Ik heb je hele leven overzien. Ik ben net zoveel in de toekomst als in het verleden. Ik weet precies wat je allemaal nog gaat uithalen. En toch zeg ik tegen jouw hele leven, zeg ik: ja, daarvoor ben ik gestorven. Daarvoor ben ik gekomen, om jou te redden. Dus alles wat je nog gaat doen, God weet het al lang. En als je mag weten in Christus te zijn, dan is dat niet meer een schuld. Er is geen veroordeling meer voor wie in Christus zijn. Maar die zwartheid wil God wel. Het hindert je wel. En God wil wel jouw genade geven, jouw geloof geven, jouw groei geven. Want uiteindelijk is je doel hier om te worden zoals Hij. Om geheiligd te worden. Om die relatie met God, waar zonde voor in de weg staat. Er is geen veroordeling meer, er is geen schuld meer. Maar zonde, als je in zonde blijft leven, dan heeft dat wel degelijk effect op de harmonie die er is tussen jou en God. En God zegt: ik wil jou maken zoals jij bedoeld bent. En dat geeft dus heel veel vrijheid. En ook in mijn eigen leven herken ik dat als je eenmaal tot geloof bent gekomen en je hebt begrepen wat het evangelie is, dan is al die zwartheid die in je hart zit, er is dan eigenlijk vrijheid om dat naar boven te brengen, om dat in het licht te brengen. En zeg: oh Heer, hier heeft u me ook van overtuigd. Dit moet er ook nog uit. Heer, ik baal hiervan dat dit er ook nog in zit. Ik dacht na al die jaren een stuk verder te zijn, maar ik loop weer tegen dezelfde dingen aan. Wilt u me helpen om dit, ja, ook hier met uw vergeving en genade me te helpen om hierin te groeien? En als Paulus dan daarover vertelt en daar enthousiast over wordt, dan roept hij het uit in vers 17. Eigenlijk een heel logisch gevolg van: ja, als we beseffen, dit kan alleen van God komen, zo'n boodschap. Dan zegt Paulus in vers 17: de koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare Heer, u alleen bent wijs. Uw evangelie is aardse dwaasheid, maar het is wijsheid bij u, het is echte wijsheid. U alleen, Heer, komt de eer toe, de heerlijkheid in alle eeuwigheid. U, Heer, heeft dit niet alleen bedacht, maar uitgevoerd. U heeft uw leven gegeven voor mensen die echt achteraan de rij staan. U heeft mensen als ik, zegt Paulus, en dat mag ook deze morgen klinken, heeft u willen redden. En ik zei het net al, als God je dan bewust heeft gemaakt van dat je redding nodig hebt, Als God je bewust heeft gemaakt van die zwartheid die er ook in jou zit. Als je dat hebt willen erkennen en je daar niet buiten plaatst. Dan is het zo mooi dat je dan ook naar God mag komen zoals je bent. Dat je niks van die zwartheid hoeft achter te houden. Dat er niks is van je hoeft te zeggen, ja maar dat niet Heer. Dat kan ik niet in de openbaarheid brengen. Wanneer is de oproep deze morgen? Kom dan zoals je bent in al je zwartheid, in al je zonde, in al je gebrokenheid. En kom. Vertrouw op zijn werk, op wat hij gedaan heeft, dat hij gekomen is voor jou. Laten we bidden. Heer, wat een evangelie. Dat kunnen wij mensen niet bedenken. U alleen bent wijs, Heer. U alleen bent de onzichtbare, de allerhoogste. U alleen komt eer toe. Dat u wil omkijken naar ons mensen en niet alleen naar de mensen die het goed doen. Maar juist dat u een eer instelt, Heer, om hen te redden die het verste weg zijn, die er het slechtst aan toe zijn. Heer, want wij allen zijn er slecht aan toe, maar de mensen die het erkennen, die, daar is ruimte voor uw barmhartigheid. Want daar wordt bewezen hoe oneindig groot uw geduld is. En zo mogen we deze morgen woorden lezen die duizenden jaren geleden zijn opgeschreven. Maar waar toen al werd gezegd dat deze woorden bedoeld zijn voor hen die later zouden geloven. Voor ons nu. Heer, dat we een bewijs mogen zien van uw overvloedige genade, van uw geduld. En dat het niet zo kan zijn dat wij daar buiten vallen. Heer, neem die muren weg. Die muren die ons buiten die categorie zondaars plaatsen. En help ons om te zien wat er in ons hart zit. En help ons te ontdekken dat u waarlijk gekomen bent om ons zondaars zalig te maken. Om niet alleen onze zonde te vergeven, maar ons leven te transformeren. Om een nieuw leven te geven. Een leven in godsvrucht. Een leven waar u met uw geest ons door de tijd heen wil heiligen. Patronen wil doorbreken. En dat er echte kracht zit in uw evangelie. Dat er verandering echt mogelijk is, Heer. Dat we inderdaad niet onze tijd hoeven uit te zitten. In de hoop dat als u eenmaal terugkomt, dat het dan allemaal weg zal zijn. Als een soort fatalisme. Maar dat we mogen weten, Heer, uw evangelie, uw woord is levend en krachtig vandaag de dag. Om ons te helpen en u wilt ons helpen. U wilt ons kracht geven. Heer, u alleen zij de eer in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen over die zaligheid die van God is.